mooie Bijbel. Is dat die van jou? Amen. Zegen. Halleluja. Dank u, Vader. Dank u, de Heer, om jullie allemaal hier te zien. Welkom, Fabien, voor de eerste keer in een soortgelijke kerk dat je waarschijnlijk nog niet hebt meegemaakt. Dan hebben we Jeroen en zijn familie, wel de kinderen. Amen. Gaat daar maar. Voilà, Hanna zal ons eventjes begeleiden. Amen. Davi. Ach, jongen, ik wil het allemaal te zien. Caillou. Caillou was het, hè? Sorry? Caillou. Ik heb het opgeschreven, maar het is weer een keer. Amen, u mag gaan zitten. Tenzij dat je wilt terechtstaan voor het lezen van het woord van God. Amen. Sommigen doen dat uit respect. Dat is voor mij allemaal goed. Ik heb maar een korte portie te lezen. 7 versen in de Bijbel, in het evangelie van Lucas. Amen. Een bekend verhaal dat je waarschijnlijk al eens hebt gelezen of gehoord, of iemand heeft dat ooit eens gepredikt. Dan even lezen. Er was ook een man onder hen die Jairus heette. Hij was de leider van een synagoge. Hij kwam op Jezus af, viel aan zijn voeten neer en smeekte hem mee te gaan naar zijn huis. Want hij had een dochter van ongeveer 12 jaar oud. Had een dochter van ongeveer, we hebben hier een paar 12 jaar oude dochters, meisjes, samen. En dus de papa van die dochter, Jairus, kwam naar Jezus en zegt: Jezus, kan je alsjeblieft naar mijn huis komen, want mijn dochter is ziek. Ja, je moet denken, in de tijd van Jezus hadden geen dokters zoals wij hebben, ze hadden geen ziekenhuis zoals wij hebben. Jezus stond bekend als een man die mirakels deed, die tekenen deed. En dan zie je daar hem komen, en ook al is hij is een leider van een synagoge. Hè, dat wil zeggen, hij is waarschijnlijk deel van de partij van de fariseers. Hij is waarschijnlijk deel van de wetsgeleerden. En normaal associëren met Jezus, dat was not done. Hè, dat was iemand die we mijden. Maar als de nood hoog is, als je iets hebt in je leven, als je iets meemaakt in je leven en geen dokter, en geen advocaat, en geen pastor, en geen profeet kan er nog iets aan doen. Amen. Ik hoop dan dat je op de naam van Jezus gaat beginnen te roepen. Ik hoop dan dat je naar Jezus toe, vooraleer dat je die dokter en die advocaat en weet ik veel wie allemaal nog hebt geraadpleegd, begin altijd eerst met Jezus. Amen. Maar in ieder geval, ik ga weg van het verhaal. Ik moet verder lezen. Waar was ik? Hij kwam op Jezus af, viel aan zijn voeten neer en smeekte hem mee te gaan naar zijn huis. Want hij had een dochter van ongeveer 12 jaar oud die op sterven lag. Ze was zijn enig kind. En toen Jezus op weg ging, begonnen de mensen van alle kanten te duwen. Een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed en door niemand genezen had kunnen worden, al had ze haar hele kapitaal aan arts uitgegeven, naderde hem van achteren, raakte de zoom van zijn bovenkleed aan en meteen hield de bloedvloeiing op. En Jezus vroeg: wie heeft mij aangeraakt? En iedereen ontkende de aanraking en Petrus zei: meester, de mensen om u heen staan te duwen en te dringen. Maar Jezus zei: iemand heeft me aangeraakt, want ik heb kracht uit mijn voelen wegstromen. En toen het de vrouw duidelijk werd dat haar aanraking niet onopgemerkt was gebleven, kwam ze trillend naar voren, viel voor hem neer en legde ten overstaan van de hele menigte uit waarom ze hem had aangeraakt en hoe ze meteen was genezen. En hij zei tegen haar: uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Amen, dat is het lezen van Gods woord vandaag. Laten we even bidden. Vader, ik dank u. Ik dank u, Jezus, voor wat u heeft gedaan 2000 jaar geleden. Ik bid, Jezus, dat u het vandaag ook mogen doen. Wat u 2000 jaar geleden heeft gedaan, dat u mag genezen vandaag, dat u mag aanraken, dat uw kracht mag uitgaan vandaag, in Jezus' naam. Laat iedereen zeggen amen. Amen. U mag gaan zitten. Ik geef de mensen op Zoom verwelkomen. Dag moeder, God zegen. Goed dat je erbij bent. En Johanna, goed dat je erbij bent. Amen. Oké, halleluja. Oké, een opmerkelijk verhaal, een populair verhaal. Wie van jullie had het al eens gehoord? Het verhaal van de vrouw met de bloed, met het bloedprobleem. Ja, iedereen, nietwaar? Je hebt er waarschijnlijk al een boodschap over gehoord, een predikant die daar een uitleg over heeft gehoord. Wel, ik bid vandaag dat de Heer vanuit een andere invalshoek u een nieuw boodschap mocht geven. En misschien heb je gewoon een herhaling nodig. Niet waar? Sommige verhalen in de Bijbel die we lezen, kan je 10 keer lezen en elke keer als je het opnieuw leest, kan God weer opeens iets nieuws eruit halen. Hij kan iets nieuws geven omdat je in een nieuwe situatie zit dan bijvoorbeeld vorig jaar. En man, ik kan dit 2 jaar geleden hebben gepredikt, maar het was misschien niet van toepassing voor uw situatie toen. Maar nu is het misschien wel van toepassing. En zo blijven al de verhalen, al de mirakels, al de woorden van Jezus steeds relevant voor deze tijd. Amen. Je mag niet altijd verlangen van een predikant om iets nieuws te geven. En soms willen we een nieuwe wijsheid, een nieuwe kennis, een nieuwe diepe openbaring krijgen van Gods woord. Nee. Laten we gewoon houden soms met simpele dingen. Want de simpele dingen, we hoeven het niet al te gecompliceerd te maken. De simpele dingen, amen. Ze is goed genoeg voor mij, is goed genoeg voor u. We lezen hier dat Jezus zijn bediening op volle toeren liep. Hij ging doorheen heel het land. Hij genas overal. Hij werd bekend, zijn naam werd bekend. Hij stond bekend als iemand die anders was dan de anderen. Hij had autoriteit. Hij genas melaatsen. Hij genas blinden. Hij genas doven. Hij raakte mensen aan die niemand anders wou aanraken. Jezus was iemand anders dan dat ze ooit al hadden gezien. En hij was op weg naar een huis van iemand heel belangrijk. Jairus. Een leider. Een belangrijk iemand. En op weg naar dat huis wordt hij tegengehouden door een menigte mensen die opeens allemaal... Je kan je dat voorstellen als je zo eens naar een concert gaat. Je gaat er niet naartoe, maar je kan dat wel voorstellen op televisie of op YouTube, dat je dat al hebt gezien van die honderden fans die rond Justin Bieber staan, of wie is voortaan de populaire, ik weet niet wie de populaire zanger is of zangeres. En hij komt binnen, hij stapt uit zijn auto en ze staan daar allemaal, Justin, ik wil een handtekening, ik wil een aanraking. En ze zitten daar allemaal in de tijd vroeger van de Beatles en de ouderen onder ons. Elke generatie heeft zo een figuur die letterlijk bijna wordt aanbeden. Je had de Beatles, je had dan Michael Jackson, hetzelfde, mensen vielen in zwijm. Zomaar bij het zien. Je hebt het misschien met de koningshuizen. Sommigen zijn helemaal zot van prins Harry. En prins, hoe noemt hij een andere? Prins William. Ja, als ze hem zien, dan worden ze al helemaal al zot. Denk even aan dat beeld van Jezus. De populair genezingspredikant. De gebedsgenezer. En die komt doorheen een stad. En mensen drummen rondom hem heen. Allemaal proberen hem aan te raken, want het idee is, als je die man aanraakt, dan komen er zegeningen van God op je. Maar hier komt dan een arme vrouw die al 12 jaar een probleem had. Een bloedprobleem. Ja? We lezen in Marcus, dat is een ander evangelie, dat spreekt over hetzelfde verhaal. En ze had iets, daar geeft iets meer detail aan. Marcus 5, vers 25. Het leest, onder hen was ook een vrouw die al 12 jaar... aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven, zonder dat ze ergens baat bij had gehad. Integendeel, ze was alleen maar achteruit gegaan. Ze had gehoord over Jezus en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan. Een beetje vreemd, hè? Niet waar, Rebecca, dat ze zo langzachter, zo Jezus, zo zijn bovenkleed moest gaan aanraken, lijkt een vreemde situatie. Nou, ik geef u een beetje meer uitleg. Ten eerste, de vrouw had alle dokters geraadpleegd. Al haar geld uitgegeven. Niks geholpen. Ze had nog altijd dit bloedverlies. Amen. We weten niet exact wat ziekte dat het was. We weten wel dat omwille van deze ziekte ze een enorm sociaal stigma droeg. Een stigma wil zeggen dat ze veroordeeld werd door de menigte. Omdat in de wet van Mozes, de religieuze wetten van die tijd, een vrouw die een bloedprobleem had, werd onrein verklaard. Ja? Ook wanneer ze haar maandelijkse maandstond hadden, werd de vrouw onrein verklaard. Onrein betekende, niemand mocht haar aanraken en zij mocht niemand aanraken gedurende de periode van dat bloedprobleem. Maar deze vrouw had het al 12 jaar. Dat wil zeggen dat zij al 12 jaar in een zekere vorm van isolatie leefde. Ja, zij, een onrein persoon mocht zelfs niet naar de tempel gaan. Ze mocht zelfs niet naar het huis van de Heer gaan. Daar mocht ze niet binnen gaan. Een onrein persoon mocht zelfs niet het bed delen met haar man. Want dan werd die man onrein. Alles waarop zij zat, alles waarop zij lag, werd ook onrein. Dat was de wet van die tijd. Als zij op een stoel zat en zat een bloedprobleem. 7 dagen lang mocht er niet op die stoel worden gezeten nadien. Kan je begrijpen het probleem van de vrouw? Iemand van jullie COVID gehad? Corona? Wie corona gehad? Ja, ik heb corona gehad. Niemand anders? Dat zijn wel weinig volk. Oké, dat is goed. Ja? Jij moest in isolatie, nietwaar? Jij werd door de arts bestempeld als onrein. Bij wijze van spreken, ja. En 7 dagen lang, of 10 dagen op het hoogtepunt, mocht jij je huis niet uit, mocht jij je kamer niet uit, mocht jij je badkamer niet delen met iemand, mocht jij niet naar hetzelfde toilet gaan als je huisgenoten. Alles wat je aanraakte was onrein en moest ontsmet worden. Dat is dezelfde situatie. Amen. Maar dan voor 12 jaar lang. Wat gaar met deze vrouw, nietwaar? Nu, wat nog erger was, was hoe dat de mensen daarmee omgingen in die tijd. Ja, wij zouden nog compassie hebben, wij zouden nog alles proberen te doen om een isolatie draagbaar te maken, maar niet in die tijd hoor. Niet in die tijd. Uit oude bronnen kunnen we afleiden dat er geloofsgemeenschappen waren in de tijd van Jezus en die werden genoemd de Essenezen. Ja, niet de Chinezen, maar de Essenezen. En dat was een geloofsgemeenschap en die leefde heel heilig. Heel afstandelijk van iedereen, zoals vandaag de kloosters. Ken je de kloosters waarin de nonnetjes en de monniken zitten, ver weg van alle wereldse dingen, afgescheiden, altijd maar bidden, altijd maar dingen doen, niks met de wereld te maken. Ja, zoiets. Ze wilden met niemand aanraking, want dat zou hun heiligheid met de Heer gaan aantasten. En zij schreven heel veel boeken. En die boeken kwamen dan terecht in Jeruzalem en natuurlijk beïnvloedden de gedachten van de farizeeërs en de schriftgeleerden. En een van die zaken dat zij schreven was het volgende. Zij schreven, niemand die een probleem heeft in zijn huid, verlamd in de handen of voeten. Geen enkele blinde, dove, stomme, melaatse of degene met een huidprobleem kunnen toegelaten worden in de geloofsgemeenschap. Ja, en sommigen gingen nog verder. Die zeiden, dat is niet genoeg. Die blinden, die doof, die stommen, die mogen niet binnen. Maar nog verder, die voegden toe. We gaan ook geen zotten toelaten. We gaan geen idioten toelaten. We gaan geen dommerikken toelaten. Blinde mensen, dove mensen of minderjarigen zullen worden toegelaten in de gemeenschap. Ja, zo, want zij dachten, al die blinden, die doven, dat er daar zit een vloek op. Dat is geboren in zonde. Die zijn onrein. Die mogen niet in contact komen met ons. Want dan worden wij onrein. Dat was hun gedachte. Dat is natuurlijk niet van God. God is genadevol. God is inclusief. God houdt van iedereen. Maar zij waren zo bezig met hun eigen, dat ze iedereen buitensloot. Zelfs minderjarigen. Rebecca en Fabienne. Jullie zouden al niet in de tijd van Jezus naar de tempel mogen of in de geloofgemeenschap worden opgenomen, gewoon omdat je -12 jaar was. Kan je dat voorstellen? Je mag niet naar de kerk komen, want je bent een kind, je bent niks waard. Ga maar daar ergens buiten zitten op trottoir en wacht maar tot mama en papa gedaan hebben. En dan mogen we terug naar huis. En dus de rabbies die instonden voor het toelaten van mensen op het tempelplein, de rabbies die daar stonden, zo'n soort van bodyguards aan de poort van de tempel, die wijsden al die mensen met defecten, al die jonge mensen, en sommigen gingen nog verder, zij voegden er ook nog vrouwen aan toe, die mochten niet binnen met hun offers. Hoe kon een mens verzoend geraken met God in zo'n systeem? Amen. Hoe kon een mens zo ver gedreven worden tot discriminatie? Amen. Dat zij ooit nog Gods genade konden ontdekken. Amen. Rabbies, en sommigen waren nog extremer. Deuteronomium hoofdstuk 16, vers 16, dit is een van de wetten van Mozes. Kunnen we lezen in Deuteronomium. Het zegt, 3 maal per jaar moeten alle mannen dus voor de Heer uw God verschijnen op de plaats die hij zal kiezen. 3 keer per jaar moesten de mannen naar Jeruzalem komen. Ja? 3 keer per jaar op het feest van ongedeesend brood, het weekfeest en het looffeest. Iedere man moest naar Jeruzalem. Maar de rabbies vonden dat een beetje vaag. Zo alle mannen, ja, maar dat kan toch niet alle mannen zijn, dachten ze. En dus ze voegden eraan toe, de doofstommen niet, de idioten niet, minderjarige mannen niet, hermafrodieten niet, vraag niet wat dat is, vrouwen niet, slaven die nog niet vrij zijn gezegd niet, verlamde, blinde, zieken en ouderen die niet goed te voet kunnen gaan, want dat is alleen maar een last, dat laten we ook niet toe. Dat kunnen we allemaal terugvinden in de geschriften van die tijd. Zo streng waren ze. Ze voegden maar toe aan het woord van God, deze rabbies, deze leerkrachten van het woord. Nu denk je dat God daar geplezierd mee was? Dank de Heer dat hij Jezus stuurde. Amen. Dank de Heer dat hij Jezus stuurde om te laten zien het waarlijke hart van God. Amen. En Jezus liet zien de kracht van de inclusie. Amen. Jezus, zijn mirakel om de vrouw van haar onreinheid naar reinheid te brengen, was gericht om te laten zien aan de mensen dat hun toegang naar God hersteld kan geraken. Amen. Zij mochten de tempel niet binnen, maar Jezus liet zien, via mij kan je wel in de aanwezigheid van God. Amen. Zij mochten niet in de aanwezigheid van God, zij mochten niet naar de kerk, was toen nog geen kerk, hè? Maar Jezus liet zien, kom tot mij, al jullie die zwaar beladen zijn, al jullie die een defect hebben, al jullie die blind zijn, doof, verlamd, melaats, huiddefect of niet, geen schrik, kom naar mij, ik zal jullie aanraken en je zult rein worden. Dat is de kracht van Jezus. Amen. Laten we terug naar het verhaal gaan. De vrouw was 12 jaar onrein, werd afgewezen uit de maatschappij, maar ze ging hersteld worden. Weet je wat dat doet met de mens? Zo'n afwijzing, 12 jaar aan een stuk, het gevoel van afwijzing. Kamachi, niemand wil buitengesloten worden, nietwaar? Een van de ergste dingen dat je kan doen met een mens, is hem buitensluiten. He? Een van de ergste dingen dat je kan doen, als je op de speelplaats zit, en je hebt zo'n groepje vriendinnetjes, en je zit allemaal fun te maken en te praten, en er komt er iemand bij en die zegt, mag ik ook meedoen? En we draaien allemaal de rug en we doen alsof ze niet bestaat. Heb je dat al eens meegemaakt? Dat is erg. Dat is het gevoel van buitengesloten te worden. Is een verschrikkelijk gevoel. Niemand wil afwijzing. Niemand wil dat ze zeggen, ga weg. Wij willen je niet. Ga maar ergens anders. En christenen sleuren soms deze afwijzingstrauma met ons mee doorheen de jaren. En om er vanaf te geraken, want je hebt dat vies gevoel, je hebt angst om afgewezen te worden. Niemand houdt ervan. Amen. Dus we hebben er angst van, we willen dat niet meemaken. Dus we gaan allerlei zaken doen om aanvaard te worden door mensen. Je kan goede werken gaan doen. Je kan goede werken gaan doen in de kerk. Je kan je voldoening gaan vinden in posities die je bekleedt in de kerk en zo verder. Allemaal maar om de angst voor afwijzing te ontlopen. En zo vinden vele christenen hun voldoening, hun identiteit door goede werken te doen van barmhartigheid. Maar hun motivatie is angst voor afwijzing. Ze realiseren zich niet wie ze zijn in Christus. Ze realiseren zich niet dat Jezus daar staat met open armen. En die zegt van, luister, de mens kan jou misschien wel afwijzen, maar ik ga je niet afwijzen, zegt Jezus. De mens kan je misschien wegsturen, maar vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen. Kijk naar mij, hou je ogen op mij, ik ga je niet afvallen. Ik ga je niet verlaten. Je mag je veilig voelen in mijn armen. Leer van mij. Draag mijn juk. Amen. Wees samengejukt met mij en je zal rust vinden. Dank u, Jezus. Halleluja. Het is goed om mensen te helpen. We willen mensen helpen. Maar waarom help je mensen? Is het om aanvaard te worden door andere mensen? Is het om een goed gevoel te krijgen over jezelf? Is het omdat je nadien applaus kan krijgen? Is het omdat je geld krijgt? Ik weet niet waarom, dat je mensen helpt. Maar de Bijbel zegt, voor niets heb je gekregen, voor niets moet je weggeven. En we doen het omdat de Heer heeft gegeven aan ons. En vanuit dat opzicht geef ik aan anderen. Amen. Dank u, Jezus. Vader, ik bid, Heer, dat u onze harts ingesteld hebt. Mag toetsen vandaag, Heer. Waarom doen we de dingen die we doen, Heer? Ik wil niet vanuit een angst voor afwijzing werken of de zaken doen die ik wil doen. Amen. Jezus, dank de Heer dat Jezus zo niet dacht. Amen. Stel je voor dat Jezus de motivatie had om aanvaard te worden door de mensen. Stel dat zijn drijfveer was, ik ga naar het kruis. En als ik naar het kruis ga, dan kan ik maar beter applaus krijgen van al de mensen. Ja, ik ga mijn leven geven aan de mensheid. Ik ga mensen genezen. Ik ga ze blinden genezen. Ik ga al die mirakels doen. Ik kan maar beter applaus krijgen als ik het doe aan God. Anders doe ik het niet. Al goed dat hij niet die ingesteldheid had, niet waar? Want op weg naar het kruis was er niet veel applaus meer langs de kant. Amen. Toen hij daar stond voor Pilatus. En de mensen hadden de keuze. Pilatus en het volk stond. En Pilatus zegt, wie moet ik vrijlaten? Barabbas of Jezus? Jezus had kunnen zeggen, mannen, je kunt beter voor mij kiezen. Hè? Als je mij niet kiest, ik laat de grond open laten gaan. Ik roep op een engel. Ik roep op een leger van engel om jullie allemaal met de grond gelijk te maken. Ik moet applaus. Nee, Jezus dacht zo niet. Hij dacht maar aan één ding, de wil doen van zijn vader. Amen. En of hij ging afgewezen worden of niet. Of hij ging aanvaard worden of niet. Amen. Hij ging verder gaan. Dat is niet makkelijk. En dus het volk, Barabbas, stond daar. Dat was een moordenaar. Moordenaar en een dief. En Jezus stond daar. Jezus, die niks anders heeft dan goed gedaan. Heeft niet gestolen, heeft niet gemoord. Hij heeft leven gegeven, heeft mensen genezen. Het volk kiest voor de moordenaar. Ik had kwaad geweest. Rebecca, ik had kwaad geweest. Moest ik daar staan. En ze hadden gezegd van weg met Jezus, laat hem gekruisigd worden. Ik had kwaad geweest, maar dank de Heer dat hij niet gedreven werd door een angst van afwijzing. We kunnen soms rare dingen doen, nietwaar? Wanneer die angst naar boven komt. Dat gevoel van, ik wil niet buitengesloten worden. Dus ik kan er alles aan doen om aanvaard te worden door mijn populaire vrienden. Vrienden komen en vrienden gaan. Ik zie het, want ik sta in het onderwijs. Ik sta in het middelbaar. En ik zie wat rare dingen dat de tieners doen om aanvaard te geraken door hun vriendengroepje. Ze denken, hun vriendengroepje is alles. Ze studeren af en ze zien elkaar nooit meer. En dan denk je, was dat nu de moeite om mee te doen met hun, om mee te gaan stelen, om mee te gaan roken, om mee te gaan drinken, om aanvaard te worden. Nadien hoorden of zien ze bijna allemaal niet meer. Was het nu de moeite? Nee. Er is maar één iemand die er altijd gaat blijven en er is één iemand die jouw goedkeuring nodig heeft. En die heeft zijn goedkeuring al gegeven. Doorheen het kruis. Amen. En sommigen zeggen, ja, maar hoe kan ik zijn goedkeuring voelen? Hoe kan ik weten dat God mij waardig vindt? Je kan het weten. Door te kijken naar Jezus. Want Jezus is gestorven voor jou. Dat toen jij nog een zondaar was, ver verwijderd van God, stuurde God zijn Zoon, Jezus Christus, om voor ons te sterven. Amen. Je hebt een openbaring nodig van wie Jezus is aan het kruis. En pas op, God doet meer dan dat. Hij laat het je voelen. Hij laat het je zien. Hij kan je dromen. Hij kan je visioenen geven. Hij kan je leuk gevoel geven. Dat is allemaal leuk en tof. Maar uiteindelijk kunnen we het ook gewoon lezen. Amen. En kunnen we vragen van, Vader, ik zie dat u bent gestorven voor mij. Kan u levend worden in mijn leven? En God gaat zich beginnen te manifesteren, openbaar. God gaat zich werkelijkheid laten maken in je leven. En dat gebeurt allemaal simpelweg door te vragen. Amen. Want hij is een goede vader. En hij staat gereed om zijn kinderen aan te nemen. Amen. Want ze zijn reeds aangenomen in Christus. Amen. Het is bij mij begonnen met één simpel gebedje, 20 jaar geleden. Toen ik vroeg, God, als jij echt bestaat, laat het mij zien. Laat het mij zien. En ik wist niet hoe dat God het ging doen. Ik dacht, misschien komt er ineens een engel naast mijn bed staan, broer Emmanuel. Misschien komt er ineens een licht opent, die ineens ging zeggen, Bart, ik hou van jou. Nee, niks van die dingen. Misschien heb jij dat meegemaakt, kamaatje. Ik weet het niet. Maar God werkt altijd op een verschillende manier. Bij mij was het, ik kreeg opeens schriftversen door. Ik kreeg ineens, ik had nog nooit de Bijbel gelezen. Maar opeens begon ik te denken aan Johannes 5, 17. Ik dacht, wat zit ik nu de hele tijd te denken aan Johannes 5, 17? En dan zag ik een Bijbel ergens op een tafeltje. Ik pakte die Bijbel. Het was in Amerika trouwens, want daar liggen Bijbels op tafeltjes. Hier niet. Maar ik ging dan naar Johannes 5:17 en daar stond dan, mijn vader is steeds aan het werk en ik ben ook steeds aan het werk. Hij zei, oh, God is aan het werk met mij. Oh ja, ik had dat gevraagd. Ah, oké, allee, en we gingen verder. En dan kreeg ik een ander schrift. Ik wist het allemaal nog niet fijn hoor, maar dat was Gods manier om te laten weten, ik ben er, ik ben bezig. Ik ben bezig, amen. Het begon allemaal met een vraag. De vrouw, laten we terugkeren naar de vrouw, het verhaal van de vrouw. Zij kreeg haar mirakel wanneer ze besloot, ik ga Jezus aanraken. Ik ga Jezus aanraken. Matthäus 9:20. Dat is een andere passage, die ook weer spreekt over hetzelfde verhaal. Matthäus 9. Vers 20 in de Grootnieuwsbijbel. Nu was daar een vrouw die al 12 jaar aan bloedingen leed. Ze kwam vlak bij Jezus en raakte van achter de kwast van zijn mantel aan. Om beter te worden hoef ik alleen maar zijn mantel aan te raken, dacht ze bij zichzelf. Zij dacht, oké, daar is Jezus. Maar er is heel veel volk rond. En ik heb een probleem, Rebecca zat een probleem. Want zij mocht niemand aanraken. Ja, want ze was onrein, hè? Ze had die bloedprobleem. En dus volgens de regels van die maatschappij mocht jij niemand aanraken. Maar dat hield haar niet tegen. Ze zegt, ik ga zo secuur mogelijk, zo veilig mogelijk, ook al moet ik op de grond gaan, ook al moet ik op mijn knieën doorheen de mensen hun benen kruipen, ik zal de zoon van zijn mantel aanraken. En ik word genezen. Ik ga hem zelfs niet vragen. Kan we zeggen, hey Jezus, hey, hallo, kom eens even hier. Dat kan ik zelfs niet doen. Nee, ik kan gewoon zo stil mogelijk zijn, want stel dat ik toch iemand aanraak, Emmanuel, mogen ze niet weten. Want anders gaan ze mij weer afwijzen. Dus ik kan het zo stil mogelijk doen. En de Heer uiteindelijk, ik ken het vooral, ze raakt de zoon van haar mantel. De Heer kijkt rond en zegt van, hey, wie heeft mij aangeraakt? Er is kracht uit mij gegaan. Ze was ondertussen al genezen. En dan als antwoord zegt Jezus, uw geloof heeft u gered. Dat is wat hij zei, hè? Uw geloof heeft u gered. Het was niet de aanraking. Het begon met geloof. En het geloof werd een daad. De daad werd een redding. Maar het begon bij het geloof. Het geloof was om beter te worden, hoef ik alleen maar zijn mantel aan te raken. Oké, wat wil dat zeggen? Wat wilt dit zeggen? Broeder Emmanuel, doe jij nu uw jas eens aan. Je hebt zo'n lange jas. Hè? Amen. Dus in de tijd van Jezus hadden ze... Oké, je moet denken dat dat een mantel is. Ja, oké, het is een jas. Maar alleen, je moet denken, Emmanuel is Jezus. Het is wel een heel grote Jezus. Ik denk dat Jezus wat kleiner was. En Jezus is aan het wandelen. En die hebben zo van die grote mantels. En die hebben zo van die sjalen. Toevallig iemand een sjaal bij. Ik had een sjaal moeten meepakken. Dat is spijtig. Maar in de tijd van Jezus hadden de Joden allemaal van die sjaals. En aan die sjaals... Oh, daar hebben we een sjaal. Wandelt even naar daar. En pakt de sjaal van mijn vader. En aan die sjaals hingen van die kwasten. Ja, daar hangen er kleine kwastjes aan. Ja, dat zijn kwasten. Zo van die dingen. Maar in de tijd van Jezus waren echt grote kwasten. Hè? Van die 4 grote kwasten. En dat was één onderdeel van de wet van Mozes, dat ze kwasten moeten maken. En natuurlijk in de tijd van Jezus, de fariseers die dachten, hoe geloviger, hoe heiliger je bent, hoe groter mijn kwast. En natuurlijk, hij liep er rond zo met een kwasten rond. Maar Jezus had dat ook, want hij was een Jood. Ja? Nu, wat is er zo speciaal aan die kwasten? Ik mocht er gaan zitten, joh. Houd me nog even staan. Wat is er nu zo speciaal dat die vrouw daar geloof in had om die kwast aan te raken? Wat is daar nu zo speciaal aan dat hetgeen dat aan Jezus zijn manteltje droeg, dat ze dacht van, als ik dat kan aanraken, dan ben ik genezen. Maar het is hier geen toverij, hè? Het is hier geen hekserij. Hè? Zo van, ga nu straks allemaal niet naar huis en ga geen sjaal aan doen en zeggen van, hey, hier, raak mijn sjaal aan en je bent genezen. Nee, nee. Er was een passage, Malachi hoofdstuk 3, vers 20. En dit is misschien nieuw voor sommigen. De schriftgeleerden van die tijd zagen in Malachi hoofdstuk 3 vers 20 een profetische passage voor de Messias die ging komen. Die passage luidt: maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben, zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Het is dit woord dat belangrijk is. Maar het wordt een beetje technisch. Maar het is oké, ik ga nog eens opnieuw lezen. Dus dit is voor Jezus. Deze passage is 400 jaar, 500 jaar geschreven voor Jezus. En de fariseers in de tijd van Jezus, die interpreteerden dat als een messiaanse profetie. Dat wil zeggen, wanneer de Messias komt, dan gaat hij genezing brengen. En hier loopt de echte Messias, Jezus. Hij werd niet aanvaard door de fariseers, maar in ieder geval, hij loopt daar. Dus de zon zal stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels. Nu, het woord vleugels in het Hebreeuws, ja, is kanaf. Kanaf is ook het Hebreeuwse woord voor hoeken, of wat ze noemen kwasten. Het is een hoek aan het uiteinde van een tafelkleed bijvoorbeeld, of de hoek aan het uiteinde van hun sjaal. Dus de kanaf, die dat ze zo maakten, die kwasten, komt eigenlijk van het woord, kun je ook vertalen als vleugels. Dus die fariseers, die dachten, de Messias komt en als hij komt, dan brengt hij genezing in onze kwasten. Dus die zaten daar een hele tijd met hun kwasten rond te lopen in de hoop dat er ergens een de Messias rondloopt. En als ze dan die kwasten kunnen aanraken, dan zou er genezing zijn. Dat was de theorie. Dat was de Messiaanse verwachting. En deze vrouw had dat natuurlijk gehoord. En haar geloof was in die passage. Het was misschien een misinterpretatie, maar wat. God zegent geloof, oprecht geloof. Ook al kan het soms niet 100% theologisch correct zijn. God kijkt naar het geloof en de daad die er vooruit gaat. En zij ziet daar Jezus komen. De fariseers zeggen, hij is niet de Messias. Maar zij zegt, kijk, die geneest, ik heb over Jezus gehoord, die zet vrij, die raakt de laatste aan. Die raakt vrouwen aan, echt. Maar wij mogen, die mogen ons toch. Maar dan deze wel. Deze Jezus wel. Zou hij de Messias zijn? Zou hij degene zijn waarover Malachi spreekt? Dat er genezing komt in zijn kwasten, in zijn kanaf? Als dat waar is, dan moet ik hem aanraken. Het maakt niet uit wat ze met mij gaan doen. Ook al moet ik doorheen het stof kruipen, ook al moet ik op de grond gaan, ik raak zijn kwast uit, want dat is wat het woord van God zegt. En dan word ik genezen, want dit is de Messias. Dit is de Zoon van God die voorspeld stond. Amen. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Vandaag de dag zijn er zoveel Messiassen, redders, presidenten die worden voorgesteld als redder. Mannen en vrouwen van God die worden voorgesteld als er is maar één redder, broeders en zusters. Er is maar één genezer. Amen. Er is maar één rechter. Er is maar één die genezing brengt en zijn naam is Jezus. Die vrouw met problemen had het erkend en ze kreeg haar genezing. Als jij vandaag Jezus erkent, aanvaardt, als je redder, als je genezer, amen, dan zal er werkelijk een genezingsproces beginnen te gebeuren in je leven. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Het begint bij geloof, want het geloof was een instrument dat de kracht van God losliet. Jezus draaide zichzelf niet om. Hij zei zelfs niet, wees genezen in Jezus' naam. Allee, alsof hem in zijn eigen naam. Hij verdreef zelfs geen demonen. Geloof activeerde de kracht van God. Amen. Want geloof kijkt niet naar de dingen zoals ze zijn, maar zoals ze zullen worden. Ze zei, als ik maar kan aanraken, dan zal ik hersteld worden. Wat een ongelooflijk geloof. Niemand was nog hersteld van bloedproblemen, broeder Emmanuel. Dat kunnen we niet terugvinden in het Oude Testament. Niemand was hersteld van dat. Maar zij dacht, als ik maar die kwast kan aanraken, zal ik genezen worden, want hij is de Messias. Fantastisch geloof. Broer Jo, kan je me komen helpen? Geloof kijk niet naar de dingen zoals ze zijn, maar zoals ze zullen worden. Ik zal het nogmaals zeggen. Geloof, kijk niet naar de dingen zoals ze zijn. Je kan misschien in een moeilijke situatie zitten en je zegt van, oh Heer, ik ben verstoten, ik word niet aanvaard, ze pesten mij. Er gebeuren allemaal slechte dingen. Het kan nooit veranderen. Is dat geloof, Emmanuel? Is dat een gebed naar Jezus om hem alstublieft te overtuigen om iets te doen? Ik denk dat God kijkt van, ja, je bidt vanuit angst, je bidt vanuit zelfmedelijden. Je zou moeten bidden, Vader, ik heb het moeilijk, ik ben afgewezen. Het doet pijn in mijn ziel, mijn emoties lijden eronder, maar ik weet dat jij op de een of andere manier, als ik bij jou ben, u geeft mij een nieuwe identiteit, u geeft mij het gevoel dat ik niet zal afvallen, dat ik niet zal verlaten worden, u geeft mij het gevoel dat ik geliefd ben en aanvaard ben doorheen uw wonderlijke offer. Amen. Het zijn twee verschillende gebeden. Het ene gebed zegt, alsjeblieft, Vader, doe iets aan mijn situatie. Met het andere gebed is in geloof. Het kijkt niet zoals de situatie is, maar zoals het gaat worden doorheen het offer van Jezus. Amen. Als je nog nooit herboren bent, opnieuw geboren uit water en uit geest, dan is het tijd om te weten dat Jezus u wil redden. Hij wil je redden. Hetgeen hij heeft gedaan met die vrouw met bloedingen, amen, zal hij doen voor jou. Hij zal je onreinheid wegnemen, hij zal je rein maken, hij zal je behouden en eeuwig leven schenken. Halleluja, als je maar gelooft dat hij het reeds heeft gedaan voor jou. Je hoeft er niet voor te werken. Je hoeft er niets voor te doen. Buiten geloven en geloof zet een pas, actie. Halleluja. Je zegt dank u Vader. Dank u Vader. Dank u Vader. Halleluja. Halleluja. God gaat hetzelfde doen als hij met mij heeft gedaan. God gaat hetzelfde doen met jou als met duizenden andere mensen. Amen. Wanneer je uitstapt in geloof en je zegt van dank u Vader voor uw redding, geef mij ook van uw Heilige Geest. Geef mij ook van uw Heilige Geest. De Bijbel zegt hij is een goede vader, niet waar? En hij geeft geen steen als zijn kinderen om brood vragen. Amen. Als jij vraagt om zijn geest, om zijn Heilige Geest, die vrijelijk beschikbaar is voor al degenen die erom vragen, gaat hij het u ook geven. Amen. En dat kan misschien vandaag zijn, kan misschien volgende week zijn. Ik weet niet wanneer, maar God weet wanneer je er klaar voor bent. Halleluja. Halleluja. Hij zal uw zonde wegwassen. Hij gaat u vullen met zijn geest. Hij gaat je rein maken. Want dat is wat de wereld doet met jou, nietwaar? Het maakt je onrein, het voelt alsof je niet zwaar bent. Maar Jezus gaat dat herstellen. Halleluja, Vader. Dank je, Jezus. Zij die reeds opnieuw zijn geboren. Amen. Zij die opnieuw zijn geboren uit water en geest. Zij die zijn geest reeds hebben ontvangen. Amen. Het verhaal van deze vrouw, moet ik zeggen, je hebt daar reeds doorgemaakt. Je bent opnieuw geboren. Je bent een kind van hem. Je hoeft nu niet op je buik te kruipen doorheen stof, smekend voor een zegening van je vader. Let duidelijk op, want soms wordt het gepredikt dat we dan allemaal op onze buik moeten gaan kruipen door het stof en vragen van vader, genees me. Als je opnieuw bent geboren, dan ben je reeds genezen. Het kan misschien zo niet lijken, maar in de geest is het wel zo. Amen. Je bent compleet gemaakt. En Jezus zijn werk is finished. Het is compleet. Niemand kan daar iets aan toevoegen. Je moet jezelf zien als een zoon en een dochter van de koning. En wat doet een zoon en dochter van de koning? Want daarmee zijn we begonnen en daarmee gaan we eindigen. Die komen binnen in de troonzaal van hun koning, van hun vader. De Bijbel zegt vrijmoedig, zonder schaamte. Zonder angst. En kunnen we de genade van God vragen. Kom daar niet binnen van. Oh, Heer. Oh, ik hoop dat ik binnen mag komen. Want ik heb vandaag. Oh, ik heb deze week weer slecht gedaan. Ik weet niet. Ik kom straks wel terug. Oh, ik kan het eerst goed maken. En als je beseft wie je bent. Dan zeg je, Vader, ik kom binnen in uw aanwezigheid. Ik ben het niet waard. Ik weet het. Maar uw bloed maakt mij wel waard. Uw bloed maakt dat ik rein ben ten opzichte van u. En ik dank u dat ik hier binnen mag komen. Ik dank u, Heer, dat u mij hersteld hebt. En ik dank u, Jezus, voor mijn nieuwe kledij. Ik dank u, Jezus, voor, halleluja, voor mijn reinheid. En ik ga genieten in uw aanwezigheid, want ik weet dat u van me houdt. En u laat me niet onveranderd, halleluja. Ik ben gekomen als een gebroken zondaar, maar u heeft mij hersteld als een heilige dochter en zoon van de koning. Amen. En ik ga zo leven, want ik heb een nieuwe identiteit. Amen. Niet langer hoef ik te leven zoals ik vroeger was, want ik heb nu een nieuwe identiteit. Amen. Ik heb een nieuw paspoort gekregen. Amen. Dank u, Jezus. We gaan het anders doen dan anders. We gaan het anders doen dan normaal. Normaal ga ik een liedje zingen. Broer, ook kan je gewoon een deuntje, een lied opzetten. Halleluja. Ik ga vragen in de naam van Jezus. Zijn er mensen, halleluja, die naar de troon willen komen van Jezus? Je hebt twee opties. Ofwel ben je al een kind van God en kan je met vrijmoedigheid komen naar zijn troon. Ofwel ben je nog niet opnieuw geboren en dat is oké. En dan kan je komen zoals die vrouw tot de voeten van Jezus. Vragend voor genade, vragend voor herstel. Vragend, halleluja, voor vergeving. En Jezus gaat het je geven. Jezus gaat het je geven. Halleluja, in de naam van Jezus. Halleluja, zijn er hier mensen die zeggen van, halleluja, ik wil uit de comfort van mijn stoel komen. Ik wil hier een plaats vinden aan het altaar. Ik zeg het, ik ga niet naar jou komen. Je hoeft niet te komen natuurlijk, hè. Je mag komen. Je mag komen, ik verplicht niemand. Maar zijn er mensen die zeggen van, ik ga naar de voet van Jezus, ik ga naar de troon van Jezus. Maakt me niet uit wat mensen denken. Halleluja, ik wil een stap nemen in geloof en hem aanschouwen in de naam van Jezus. Maak je weg in Jezus' naam. Halleluja. Broeder Emmanuel, laten we binnen met een paar mensen. Halleluja. Laten we ze in de naam van Jezus, de genade van God, openbaren in hun geest. Halleluja. In de naam van Jezus.
Halleluja. Halleluja. Als u dit lied nog mee mag zingen, als je voelt dat de Heer jou heeft gezegend. U hebt de macht te restaureren. Dat wat van schoonheid is beroofd. In de vallei ontstaat nieuwe hoop. U wilt altijd iets moois creëren uit dat wat woest en ledig is. U blaast met kille hart nieuw leven in. En u maakt alles nieuw.